Goedenavond, broeders en zusters. Het is de bedoeling dat wij vanavond weer gaan naar 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, waarvan wij de vorige keer, hoe lang geleden dan ook, het eerste gedeelte besproken hebben. De geschiedenis namelijk van de olie der weduwe, zoals het boven het schriftgedeelte staat. En dat betekent dat we nu toe zijn aan het gedeelte vanaf vers 8, waarboven staat Elisa bij de Sunamitische. Dat is een lang verhaal, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik heb het namelijk ook niet zelf geschreven. Dus we zullen dat eerst doorlezen. 2 Koningen 4 vanaf vers 8. Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zeiden tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar. Zo zal het geschieden, wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam, en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zei hij tot zijn jongen Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij ze geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg u tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij ze geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee, mijn heer, gij man gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Toen hij het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe, toen stierf hij. En ze ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heen tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zei tot de jongen, drijf en ga voor. Houd niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zeggen. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeiden, het is wel. Toen ze nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, en de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zeiden, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, God uw lenden en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo ge iemand vindt, groet hem niet, en zo ge iemand groet, antwoord hem niet, en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor een aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op en breidde zich over hem uit en de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep ze en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit. Tot zover. Ja, dat is een lang verhaal. Lange geschiedenis, langer ook dan de geschiedenis die we eerder besproken hebben, waarbij Elia een soortgelijk teken deed, waarbij ook inderdaad een jongen in een opperzaal uit de dood weer werd opgewekt. En het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis niet alleen gelijksoortig is, maar dat de betekenis ervan uiteraard ook gelijksoortig is. En het feit dat deze geschiedenis veel uitgebreider is, wil zeggen dat dus veel meer details van de geschiedenis en dus ook van de betekenis ervan gegeven worden. Het mag dan een uitgebreide geschiedenis zijn. Het neemt niet weg dat de geschiedenis zelf in verschillende delen uiteenvalt op betrekkelijk eenvoudige wijze. En het is eigenlijk het makkelijkste om het stuk voor stuk te bespreken. Dat wil zeggen deel voor deel, om vooral onderweg de draad van het verhaal niet kwijt te raken. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik me bewust ben dat dit soort geschiedenissen tamelijk moeilijk te begrijpen zijn. Maar dat komt over het algemeen omdat natuurlijk die geschiedenissen, en ik herhaal dat nog maar weer eens een keer, deze geschiedenissen hebben nou eenmaal een profetische, dan wel typologische betekenis. Maar het is niet de bedoeling van de geschiedenis dat men daaruit conclusies zou trekken. Met andere woorden, deze geschiedenissen en hun typologische betekenis hebben niet tot doel om bepaalde waarheden te openbaren. Ze spreken over de toekomst, dat is een duidelijke zaak, maar ze hebben niet tot doel de toekomst bekend te maken. Integendeel, in de praktijk hebben ze dezelfde functie als typologie in de schrift in het algemeen en bovendien dezelfde functie als de gelijkenissen. Namelijk, ze hebben tot doel feitelijk het tegenovergestelde, namelijk de waarheid te verbergen. Mocht u dus vaststellen dat het tamelijk moeilijk is, dan moet ik u zeggen dat het niks bijzonders is. Dat was ook de bedoeling van de geschiedenis en van het verslag wat wij ervan vinden. En dan zult u zeggen, maar wat moeten wij er dan mee? Nou, het punt blijft altijd dat de nieuwtestamentische waarheid, die leren wij nou eenmaal gewoon uit het Nieuwe Testament. Maar het neemt niet weg dat punt 1 de nieuwtestamentische waarheid gebaseerd is op het Oude Testament. Het Oude Testament wat immers het Nieuwe Testament aankondigt, of nog anders het Oude Verbond, kondigt immers het Nieuwe Verbond aan, dat leidt geen enkele twijfel. Maar dat is maar één ding, want het andere punt is dat niet alleen op letterlijke wijze dat nieuwe verbond in al zijn aspecten wordt aangekondigd, maar dat, dat tegelijkertijd ook in dat oude verbond op bijzondere wijze de waarheden van het nieuwe verbond verborgen zijn. Zodat achteraf blijkt dat heel het Oude Testament op wel zeer uitgebreide wijze over het nieuwe verbond spreekt. Aanvankelijk denken we dat het één of twee teksten zijn of zo. U weet toch welke twee, of niet? Aanvankelijk denken we dat maar één of twee teksten uit het Oude Testament spreken over het Nieuwe. En achteraf blijkt dat heel het Oude Testament spreekt over het Nieuwe. Daar komen we pas langzaam achter. En als we de schrift nooit open doen, komen we daar natuurlijk helemaal nooit achter. Nee, één of twee teksten, zei ik. Dan bij één of twee denk ik altijd aan Psalm 2 en Psalm 110, de bekende uitspraken over gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester tot naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn de belangrijke teksten die in het Nieuwe Testament steeds aangehaald worden, waar eigenlijk het hele Nieuwe Testament over gaat, omdat die twee teksten nou eenmaal spreken over de komst van de Zoon Gods, die de Zoon Davids is en die de middelaar zou zijn van het Nieuwe Verbond. Maar later leren we er nog een paar teksten bij. Ja, maar Psalm 8 dringt over het algemeen niet zo geweldig goed door. Maar Psalm 8 is natuurlijk, ja, roept u maar. Hè? Psalm 8, heel goed. Psalm 8 over de Heer Jezus die een weinig minder, voor korte tijd minder dan de engelen gemaakt zou zijn. En daarna met heerlijkheid en eer gekroond zou worden aangehaald in Hebreeën 2. Nou, enzovoorts. Hè? En daarna krijgen we ook wat moeilijkere teksten, zoals die van de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Om maar eens wat te noemen. Maar dan ben ik al tamelijk moeilijk bezig, ook aan een psalm. Maar nou is het ineens echt typologie geworden. En zo zijn er natuurlijk vele van die schriftplaatsen. En daarna leren we ook dat de geschiedenissen uit het Oude Testament andere beduiding hebben Met vriendelijke dank aan Galaten 4 is het nog, geloof ik, hè? Andere beduiding. Deze dingen hebben andere beduiding, zegt Paulus, als hij spreekt over Sarah en Sarah, Isaac aan de ene kant en over Hagar en Ismaël aan de andere kant. Waarnaast hij bovendien nog zet Sinaï, of Sion en Sinaï moet ik zeggen. En zo gaat het verhaal nog een eind verder. En heb ik het nog niet eens gehad over de meest voor de hand liggende typologie, namelijk die van de wet zelf, dat wil zeggen de typologie van de offerdienst en de tempeldienst en de tabernakel, niet te vergeten. Het zijn zo van die dingen. Maar het blijkt dat alles wat in het Oude Testament staat op een of andere wijze een toepassing heeft op het Nieuwe Testament. Met andere woorden, dat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, dus inderdaad in het Oude ligt verborgen. En dat geldt nog te meer, en zelfs heel in het bijzonder, voor dat deel van het Nieuwe Verbond, dat inderdaad waarvan inderdaad gezegd wordt dat het in het Oude Testament verborgen is. Dat zijn namelijk de alle uitspraken in het Oude Testament die op een of andere wijze van toepassing zijn op de gemeente. Dat wil zeggen op onze tegenwoordige bedeling of in het algemeen op de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want de normale uitspraken in het Oude Testament handelen altijd over dat het oude verbond vervangen zal worden door het nieuwe. Dat het oude Koninkrijk zal vervangen worden door het nieuwe. En eventueel dat het oude priesterschap van Levi en Aaron zou vervangen worden door het nieuwe, maar alles nog steeds op de horizontale lijn en in verband dus met een zichtbaar koninkrijk, in verband met zichtbare dingen hier op aarde. Maar neem niet weg dat een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid zich bezighoudt met de dagen waarin wij leven, de dagen namelijk waarin het koninkrijk verborgen is. En dat betekent vanzelfsprekend dat het over het algemeen toch wat problemen oplevert als we die waarheden in de Bijbel tegenkomen. Dat is al zo als ze ronduit gesproken worden of geschreven worden in de brieven van Paulus. Want ja, tot onze dagen zijn de brieven van Paulus bijzonder impopulair, mag ik wel zeggen, hè? De apostelen, dat gaat nog, maar liefst helpt men het bij de letterlijke uitspraken van Jezus, want zo heet hij dan bij gelegenheid, hè? De letterlijke uitspraken van Jezus. En in de praktijk blijkt dat men dan dus inderdaad van de verborgenheden van het koninkrijk niets begrijpt. Mede trouwens, omdat men zich niet ten volle houdt aan de letterlijke uitspraken van Jezus. Want de Heer Jezus heeft letterlijke uitspraken gedaan en heeft er letterlijk bij gezegd dat ze niet letterlijk bedoeld waren. En dat laatste is natuurlijk ook van belang, hè? Ja, wie oren heeft om te horen, die horen, zei je dan bij gelegenheid, hè? Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik zal deze geschiedenis eerst maar eens aansnijden. En dan ga ik voorlopig, dat zeg ik dan van tevoren voor het gemak, zodat we de rest van het verhaal hopelijk buiten beschouwing laten. Het is makkelijker als we van tevoren weten of onze aandacht concentreren op slechts een gedeelte van het verhaal. Namelijk op het gedeelte vanaf vers 8 tot en met vers 17. Want dat vers 18 speelt zich uiteraard af jaren later, toen het kind inmiddels groot was. Terwijl het gedeelte tot en met vers 17, nou voor het grootste gedeelte gaat over zelfs voordat de jongen waarover het hier gaat geboren was. Nou, voor dat gedeelte hebben wij dus eerst. En dan begin ik aan het begin. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat al daar een grote vrouw was die hem aanhield om brood te eten, die hem in huis nam elke keer als hij langskwam. En het ging steeds verder totdat inderdaad in het huis een kleine opperkamer gemaakt werd, zoals het staat in vers 10. Met zelfs enig meubilair daarin. Jawel, het hoognodige, maar daar hebben we het wellicht nog eens over. Want dat is het allereerste begin van het verhaal, namelijk vers 8 tot en met 10. Een vrouw uit Sunem, we kennen haar naam niet. Dat is in de eerste plaats al verdacht, hè? Wij weten niet wie het is, het wordt ons nooit gezegd. Als wij haar verder zouden moeten omschrijven, als we per se uit de schrift een naam voor haar zouden willen bedenken, dan zijn er twee die zich aandienen. Nee, dat weet u hoe ik dat doe, hè? Als we het hebben over de Samaritaanse vrouw, dan heb ik ook een voorstel als het gaat over haar naam. Dan noem ik haar Dina, of ik noem haar Maria, dat past namelijk ook heel goed. Omdat namelijk er parallellen zijn van die geschiedenis. Dat is hier trouwens is hier ook zo. Want het blijkt dat Sunem weliswaar niet al te vaak in de Bijbel voorkomt. Maar de keren dat er genoemd wordt, gaat het altijd over een vrouw. Namelijk de eerste keer, dat is vanaf 1 Koningen 1. Dat is niet zo lang geleden dus. 1 Koningen 1, dat is de, naar ik gemerkt heb, nogal bekende geschiedenis. Nou ja, niet tot in details, maar een deel van het verhaal is bekend. De bekende geschiedenis van David, die op zijn oude dag problemen had met zijn lichaamstemperatuur. Om het dan maar plastisch te zeggen. 1 Koningen 1. Fraai begin van dit Bijbelboek, denk ik altijd. De koning David nu was oud, vers 1, wel bedaagd, wat hetzelfde is. En ze dekten hem met klederen, doch hij kreeg geen warmte. Toen zeiden zijn knechten tot hem, laat ze mijn heer de koning een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des konings staat en hem koesteren. En zij slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worden. Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël. En ze vonden Abizag, een Sunamitische, en brachten ze tot de koning. Dus als we deze Sunamitische in 2 Koningen 4 een naam geven, dan zouden we denken dat ze misschien wel Abisag heet. Er zijn zelfs commentaren die veronderstellen dat het inderdaad Abisag was trouwens hoor, in 2 Koningen 4. Lijkt me erg moeilijk, maar het wordt wel eens beweerd. Maar men heeft over het algemeen weinig moeite om de geschiedenis door elkaar te gooien, de jaartallen in elkaar te schuiven enzovoort. Maar ik heb echt gezien dat ook dat beweerd wordt. Hier is deze vrouw dezelfde als die bij David. Dan zou Abisag geweest zijn. Nou, volgens mij kan het niet. Ze zou zo erg oud geweest zijn. Maar goed, ik laat het maar buiten beschouwing verder. Maar typologisch is er natuurlijk wel degelijk verband. Dus deze vrouw, die nog even een rol speelt ook trouwens. In het verloop van de eerste paar hoofdstukken van 1 Koningen. Daarna kennen wij nog een keer een Sunamitische. Want dit is dus, staat er uitdrukkelijk bij, een Sunamitische. Wij kennen nog een vrouw uit Sunem, en dus een Sunamitische. Die is moeilijker terug te vinden, die vinden we namelijk in Hooglied. De bruid, ja. Ik heb vroeger een predikant gekend, die is altijd als hij sprak, sprak hij over de gemeente als de bruid. En die sprak het onvermijdelijk uit als de bruid. Dus ik kan het nooit nalaten om het zo uit te spreken. Even kijken, Hooglied. Ja, dat lees ik ook niet alle dagen, dus dat is even zoeken. Hooglied 6, vers 13. Keer weder, o Sulamit. Keer weder, enzovoorts. En dan nog een keer wordt de naam herhaald, Sulamit. En de enige verklaring die ervoor bestaat, voor zover ik weet, is dat Sulam hetzelfde is als Sunem. Die N in het midden, die verandert in een L. Maar het maakt in de praktijk heel weinig uit, omdat de betekenis van het woord Sunem of Sulem feitelijk hetzelfde blijft. Want Sunem wordt, als we het heel eenvoudig nemen, vertaald met rustig. En Sulam, dat is hetzelfde als shalom. En wordt vertaald met vrede. Of vredig in dat geval dan. En of het nou rustig is of vredig, dat maakt in het Nederlands ook geen enkel verschil. En als de woorden dan ook nog op elkaar lijken, wil het zeggen dat de kans groot is dat de namen door elkaar gebruikt worden. En dat is ook wat men gewoonlijk van deze Sulamit zegt. Want Sulamit betekent dan ook gewoon gij Sunamitische. Dus de bruid uit Hooglied, waarover Salomo spreekt overigens, is dan inderdaad een Sunamitische. Dat sluit bovendien echt niet uit dat deze Abisag uit 1 Koningen 1 dezelfde is als de bruid uit het Hooglied, historisch gezien. Het is niet te bewijzen, maar het hoeft ook helemaal niet bewezen te worden. Zij is namelijk in elk geval de bruid, want in die positie is ze ook bij David. De beschrijving klopt volledig, want Ja, hoe moet ik het... Ik weet niet eens hoe ik zoiets beschrijven moet. Zij behoort aan David. Zij wordt aan David gegeven. Maar staat er... aan het einde van 1 Koningen 4 vers 1 staat... Doch de koning bekende ze niet. Dat wil zeggen, ze hoorden wel bij elkaar. Zij was voor hem bestemd. Maar ze hadden geen gemeenschap met elkaar. En dat is de ideale situatie, denk ik altijd. Ja, je mag er niet bij lachen, hè. Maar dat is de ideale situatie altijd van de bruid, uiteraard. Hè? En we komen dat in de Bijbel vaker tegen, dus laat ik me dan beperken inderdaad tot Bijbelse gedachtegang. De bruid is bestemd voor de man, maar gemeenschap heeft men nog niet. En dat is hier in het boek Hooglied trouwens ook het geval, waar nog bij komt dat deze geschiedenis hier in 1 Koningen 4 rechtstreeks van doen heeft met de opvolging van David. David sterft namelijk binnen afzienbare tijd. En dan komen de problemen over voor wie deze Sunemitische, deze Abisag, bestemd is. En David wordt namelijk aanvankelijk, schijnbaar althans, opgevolgd door Adonia. Ja, ik kan het ook niet hebben, dat was zo. Dat is onbekend, maar het is nu helemaal zo. David is oud en ligt op zijn bed met, Abisag in de buurt in elk geval. Ja, ik red me er nog net op tijd uit. Maar goed, met Abisag in de buurt zei ik dus. En Adonia, een van de zonen van David, neemt in de praktijk het koninkrijk over. Dat na de dood van David wordt het anders geregeld uiteindelijk. Want dan blijkt Salomo, de zoon van Batseba dus, en David, blijkt Salomo het koninkrijk over te nemen. Maar dat betekent dan dat Adonia en Salomo elkaars rivalen zijn. Beide zonen van David. Eerst gaat het koninkrijk, naar het zich laat aanzien, naar Adonia. Maar niettemin gaat het koninkrijk toch definitief naar Salomo. En zo wordt het door David zelf overigens ook nog geregeld. En nadat dat gebeurt, dus ik vertel het verhaal maar uit mijn hoofd, want anders moet ik zoveel lezen en zoeken in deze hoofdstukken. Na zijn dood namelijk raakt Adonia dus het koninkrijk kwijt aan Salomo. Maar Adonia laat dan vragen aan Salomo of hij dan toch misschien... Ken je het verhaal? Ik ken het echt niet hoor. Maar Adonia laat aan Salomo vragen of hij dan Abisag mag hebben. En Salomo wordt dan zo kwaad dat hij Adonia laat doden. Heb u dat? Dus David heeft deze jonge vrouw, de bruid zal ik dan maar zeggen voor het gemak, die overblijft als David sterft. Kennelijk komt Abisag bij Salomo terecht. Maar Adonia, die het koninkrijk dus toch niet krijgt, die laat dan aan Salomo vragen, nou jij krijgt het koninkrijk, geef mij dan Abisag. Dus Salomo wordt dan zo boos dat hij Adonia laat doden en nog enige lui overigens. Want als hij toch bezig is, dan lopen er nog een paar rivalen rond. Hij vergeleek het met het koninkrijk en zei, ja, je kunt die vrouw vragen. Je had het hele koninkrijk ook wel kunnen vragen. Ja, dus met andere, er wordt eigenlijk mee gezegd dat het koninkrijk en deze Abisag bij elkaar horen. Dat het een, de uitdrukking is eigenlijk van de ander. Dat het dus op een of andere wijze, in ieder geval typologische verband tussen Abisag en het koninkrijk bestaat. Daar komt het maar op neer. Dat betekent dat Salomo Abisag houdt. En als het historisch gezien betekent het ook dat aangezien hij zich zo kwaad maakt over dat Adonia die Abisag wil hebben, kon het best eens wezen dat hij dus zelf iets met Abisag had. Maar dat kunnen we verder niet terugvinden. Tenzij dan, dat zou blijken, dat de bruid uit Hooglied, Sulamit, dat volstrekt dezelfde is als de Sunamitische Abisag. En dat ligt voor de hand om dat te denken, maar het staat nergens concreet in de Bijbel voor zover ik weet. Soms staat het er toch, alleen moet je dan goed lezen, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Dus ik laat het er maar even bij. Maar we hebben dus twee mannen in de geschiedenis hebben een vrouw uit Sunam. En dat blijkt dus de vrouw te zijn van de koning, zal ik maar zeggen. En die wordt geïdentificeerd met het koninkrijk. En dat is eigenlijk het belangrijkste, want verder vinden we Sunem eigenlijk niet. Alleen nog in Jozua 19, waar gezegd wordt dat het hoort tot Issachar. En één keer in 1 Samuel 28, waar de Filistijnen zich tegen Saul legeren te Sunem. Maar dat is toch veel te uitgebreid om daarop in te gaan, dus ik laat het verder maar liggen. Maar deze Sunemitische vrouw uit 2 Koningen 4, die zouden we in de eerste plaats eens moeten vergelijken met die andere 2 Sunemitische vrouwen, of misschien is het er dan maar 1, namelijk deze Abisag, die een uitbeelding is eigenlijk van het koninkrijk. Want daar komt het volgens de woorden van Salomo zelf eigenlijk op neer. Nou, dan even aan het begin beginnen. Ze is uit Sunem. Dat betekent stil of rustig. En als je het uitgebreid vertaalt, dan wordt het zelfs, naar het schijnt, een dubbele rust. Het schijnt een dualis te zijn, een tweevoudsvorm in het Hebreeuws. Maar daar staat altijd een heel klein vraagtekentje bij, hoor, bij die meervoudsvorm. Maar goed, ik laat het er maar bij. In ieder geval rust of zelfs een dubbele rust. Als het een dubbele rust is, dan wijst het zelfs op eerst geboorterecht. En kan niet missen, daar gaat het verhaal uiteindelijk ook over. Nou. Abisag bovendien betekent zoveel als, dat is moeilijk te vertalen trouwens, maar het betekent zoveel als mijn vader, Abi, dat is mijn vader. Mijn vader is ergens anders, is op reis, vertaalt men dan wel. Hij is ergens anders naartoe. Of mijn vader is in de verstrooiing, dat kan ook. Hij is namelijk weggegaan en het is niet bekend waarheen. Dat is de gedachte. Hij is weg. Mijn vader is op reis, verdwenen. Of gewoon ergens anders. Dat wijst trouwens meteen al op verborgene dingen. Vader is weg. Vader is op reis. Wij weten niet waar hij is. Wij kunnen hem niet aanwezen. Dat is net zoiets als dat in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat een zeker mens weg afreisde naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. Dan weet je ook niet waar naartoe, tenzij dan dat je dat uit andere schriftgedeelten leert. Het gaat er juist om dat het er niet bij staat. Maar goed, laat ik het daar eerst maar even bij houden. Hier vinden we deze vrouw, waarvan gezegd wordt dat ze een grote vrouw is. Die toevoeging vinden we niet alle dagen natuurlijk in de schrift. Normaal gaat het over de vrouw. En als ik vraag wat is de vrouw, waar staat de vrouw voor? Dan zeggen we in ieder geval altijd een keer Israël. Want dat kan niet missen. En daarnaast vinden we de vrouw in nogal wat toepassingen. Zelfs zou dat eventueel de gemeente kunnen zijn, want dat kan heel goed. Dat is niet altijd zo hoor. De gemeente wordt ook vaak genoeg als man voorgesteld. Maar als vrouw zou ook heel goed kunnen. Maar naar de andere kant. De vrouw is Israël zeggen wij. Maar Israël zelf is in ieder geval en in de eerste plaats. En zeker in oud-testamentische tijd. De uitbeelding zelfs van de hele schepping. En als hier staat grote vrouw. Ben ik altijd geneigd te denken van nou. De vrouw is Israël. Maar als het nou nog groter moet wezen dan Israël. Wat is dan de vrouw? Ja, dan kom je toch bij de hele schepping eigenlijk terecht. Hè? De wereld als zodanig. Dat zijn dingen die niet helemaal goed van elkaar te scheiden zijn. Maar het hoeft ook feitelijk niet. Want hoe dat ook zij, de vrouw zou voortbrengen, in deze geschiedenis ook. Daar is de vrouw voor. Nou ja, in ieder geval in de Bijbel. Want voor de rest onthoud ik me altijd maar van commentaar. Hè? Ja, ik krijg wel zoveel problemen. Maar goed. Dus, maar de vrouw zou voortbrengen en in de praktijk maakt het geen enkel verschil of Israël voortbrengt of dat de schepping voortbrengt. Want als Israël voortbrengt, brengt de schepping voort namelijk. Je kunt het plaatje net zo goed wat breder nemen, dat maakt namelijk niks uit. Wat brengt Israël voort? Wel, uiteindelijk de Messias, om maar eens wat te noemen, dat is het belangrijkste altijd. Wel, je kunt net zo goed zeggen dat de Heer Jezus, de Messias, inderdaad voortgebracht is door de schepping. De schepping als vrouw. Bevrucht door de man, namelijk God zelf, en uit de vrouw, uit deze wereld, wordt dan inderdaad de Messias geboren. Dat is inderdaad zo. Daarvoor dient pas wat de tegenwoordige wereld. Ik bedoel niet tegenwoordige eeuw, ik bedoel inderdaad tegenwoordige wereld. De schepping waarin wij leven en zoals die nu bestaat. Hoe dat ook zij, de profeet blijkt welkom te zijn bij deze vrouw, zodanig zelfs dat hij daar een speciale plaats krijgt. Wel, als die vrouw de schepping voorstelt en Elisa stelt voor Jehovah zelf, God zelf, een zich openbarende God, of hoe ik dat maar zeggen moet, stelt voor de Heer zelf in de grootste betekenis van het woord, dan is de gedachte dus inderdaad dat de Heer ergens in de schepping wel degelijk welkom is. En als je het smaller neemt, dan gaat het over Israël of wat dan ook, maar dat zullen we zo nog wel zien. Het betekent inderdaad dat hij daar een plaats heeft. En wat ons betreft, wel, bij ons vindt hij ook een plaats, in ons hart immers. Alleen dat is de meest abstracte, de meest geestelijke toepassing van het principe. Hij zegt, wij horen tot deze wereld, we zijn van nature vrouwelijk. Er is een huis of een vat of hoe dat maar heten mag. Wel nu, inderdaad, de Heer woont in ons en heeft een plaats gevonden in ons hart. Het is dat principe wat ook op veel breder niveau wordt toegepast op Israël en op een nog veel breder niveau uiteraard op de schepping. Waarin de Heer woont en waarin hij ook inderdaad zou moeten wonen. En waarbij bovendien de bedoeling is dat die schepping, dan wel Israël, dan wel wij individueel, een woning zouden openstellen, onze woning, zouden openstellen inderdaad voor de Heer, opdat hij bij ons zou woning maken. Het is duidelijk dat de Heer in zijn schepping woont. Daar ga ik nog niet verder op in, want dan krijgen we allemaal weer van die moeilijke problemen bij. Maar het is duidelijk dat de Heer in zijn schepping woont, of zal willen wonen, door de volkeren in het algemeen wil aanvaard en erkend worden enzovoorts. En op smaller niveau, wel, het is ook duidelijk dat de Heer in het midden van Israël zou wonen. Op wat voor wijze dan ook, dat doet er niet toe. Maar hij wilde daar welkom zijn en een huis hebben. Er zou ook een huis gebouwd moeten worden, enzovoorts. En sprekend, nu we het toch al over Salomo gehad hebben, wel, dat is wat Salomo ook zou doen, immers een huis bouwen voor de Heer. Dus een thema wat steeds opnieuw terugkomt. Een huis bouwen, een paleis bouwen, een tempel bouwen, of hoe dat maar heten mag. Nou goed, deze vrouw laat dus een kleine opperkamer van een wand maken. Dat van een wand, dat wordt op de meest verschillende manieren vertaald. Sommigen hebben vertaald met op een muur, op de muur. Ja, waarom niet? Anderen vertalen de term met dat die kleine opperkamer getimmerd zou worden. De term van een wand wordt dus vertaald met getimmerd. En nog andere, ik geloof dat het nieuwe vertaling was, die zei, MBG dus, die zei van metselwerk of zoiets. Nou ja, het zal wel, waarvan is weet ik dan ook niet. Dus ik laat het maar even liggen. Maar in ieder geval, een kleine opperkamer, en het begrip opperkamer is heel goed. Je zou eigenlijk, als je helemaal strak vertaalt, zou je het woord kamer zelfs door moeten strepen. Want het gaat alleen maar over een hoge plaats eigenlijk. Het heet van het Hebreeuwse ala, namelijk het opstijgen. Het gaat dus om iets hoogs. Dat het een kamer is, ja, dat zal wel. Dus laat ons toch een kleine opperkamer of wat het maar is maken. Laat ons daarvoor hem zetten een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. In de praktijk is dat al wat een mens nodig heeft. Dat is heel interessant. Als je dat naast elkaar zet, bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Want een bed staat voor rust. De rust die een mens nodig heeft, slapen zal ik maar zeggen. Een tafel is altijd de tafel der gemeenschap, de tafel van de maaltijd namelijk, van het eten, het voedsel. Dat is ook wat een mens nodig heeft. Een stoel is iets moeilijker. Een stoel is ook een soort rust. Niet 100%, want dan slaapt men, dat doet men in bed. Maar een stoel is een plaats waar men rust van het werk, waar men dus inderdaad gaat zitten. En vandaar dat dan ook de stoel rechtstreeks te maken heeft met geestelijke activiteit. Mensen zijn namelijk altijd bezig, als het goed is. Maar als ze niet handarbeid verricht, om zo te zeggen, niet met uiterlijke dingen bezig is, dan gaat hij zitten, als het even kan. En dan wordt hij geestelijk actief. De stoel heeft namelijk te maken in de schrift met onderwijs. Men moet zitten namelijk aan de voeten van, Gamaliel of zo, dat doet er weinig toe. Maar stoel heeft te maken met onderwijs. Dat, zelfs in onze taal is dat nog zo, hè? Als ze ergens een leerstoel neerzetten, ja, dan is die niet van leer en is het bovendien ook geen stoel. Dus volkomen overdrachtelijk, hè? Een leerstoel wil zeggen dat er gelegenheid is om onderwijs te ontvangen. De stoel staat voor onderwijs, geestelijk voedsel dus feitelijk, en een kandelaar, dat staat voor licht. Dus licht wat er moet zijn. En nou, laat ik maar eenvoudig houden dan. Staat voor het licht van de geest. Je kunt op een stoel gaan zitten. Desnoods aan een tafel. En dan gaan zitten lezen, zal ik maar zeggen. Geestelijk voedsel tot je nemen. Dus onderwezen worden. Maar zonder het licht van de kandelaar is dat een onmogelijke zaak. En dat is de meest eenvoudige verklaring die ik erbij kan noemen. Hè? Maar licht moet er zijn. Als er geen licht is, gebeurt er niks. Licht, of de kandelaar staat eigenlijk voor geest in het algemeen. En daarom niet alleen voor licht, maar ook voor intelligentie. Of iets dan voor verstand, inzicht of wat dan ook. Als dat er niet is, dan leert men ook nooit wat. Hè? Maar het aardige is dat een licht kan aangestoken worden. Kan ook ontwikkeld worden. Kortom, niemand hoeft zich ontmoedigd te voelen. Maar waar het om gaat is dat deze dingen, een bed, tafel, een stoel en een kandelaar, de uitbeelding zijn van alles wat een mens nodig heeft. En in die zin was het dus een volkomen of compleet ingerichte kamer. Je zal er maar genoegen mee moeten nemen, zeg, als kamerhuurder. Maar goed. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daar inwijken. En het geschieden op een dag dat hij daar kwam, dat gebeurde dus een keer, op zijn eigen plaats, de plaats die voor hem bereid was, zal ik maar zeggen, een gereedgemaakte plaats, daar verscheen Elisa en hij week in die opperkamer, en nam daar de wijk, heet zoiets dat, hè, en legde zich daar neder, begaf zich daar te rust of zo, en toen zei hij tot zijn jonge Gehazi, roep deze Sunamitische, enzovoorts. En dan krijgen we een heel lang verhaal, vers 13, 14 en 15. Dat behandelt dan eigenlijk iets wat er al aan vooraf ging. Namelijk, wat er aan vooraf ging, is dat al eerder tot die vrouw gezegd wordt, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest. Dat betekent, gij hebt voor ons gezorgd, hè? Op vele manieren. Vuldig wil zeggen meervoudig. Hè? Dus gij hebt ons verzorgd in gewoon Nederlands. Gij hebt ons verzorgd en dan is de vraag, wat is er voor u te doen? Kan ik iets terug doen, is eigenlijk de eenvoudige opmerking. Is er iets om voor te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? Want Elisa had natuurlijk hoge relaties enzovoorts. En toen had zij gezegd dat het niet nodig was. Ze zei namelijk, ik woon in het midden mijns volks. En dat betekent uiteraard gewoon dat wat ze nodig heeft, ontvangt ze van het volk. Hè? Dat volk zou heel goed gewoon de familie kunnen zijn natuurlijk. Maar het betekent gewoon van ik heb van niemand verder iets nodig. Het gaat, ik ben hier tevreden mee en dat gaat goed. Ik woon in het midden van mijn volks. Daarna wordt er in vers 14 en 15 gezegd dat Elisa daar dus feitelijk niet mee tevreden was. En dus toch iets zocht om iets terug te doen. En dat wordt er nu uitgelegd. Want wat ze mist, wat ze nog niet heeft, dat was een zoon. En de kans dat ze die zou krijgen, wordt hier als nihil beschouwd, hè? Nee, het is een understatement. Haar man was oud, maar dat betekent niet van de kans is klein dat het nog gebeurt. Het betekent gewoon, er is helemaal geen kans meer dat het gebeurt. Want dat is de strekking van zo'n uitdrukking, vanzelfsprekend. En dan staat er dus dat deze Sunamitische geroepen wordt. Dat stond al in vers 12 en dan lees je rechtstreeks verder in vers 16... Hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. Betekent gewoon een zoon hebben, maar het is wat aardiger gezegd, hè. Op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, dat betekent gewoon op deze datum, op deze tijd van het jaar. Op deze tijd des levens zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee, mijn heer, gij man gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. Of lieg tegen uw dienstmaagd niet. Dat liegen, dat moet u niet al te zwaar opvatten. Liegen heeft tegenwoordig een wat zware betekenis. Maar liegen is hetzelfde als jokken. En jokken, wat zeg je? Jokken is hetzelfde als liegen, vooruit dan. En jokken is hetzelfde als het Engelse to joke. Het werkwoord to joke. En dat betekent grappen maken. En jokken in het Nederlands betekent eigenlijk ook van weliswaar een leugen vertellen, maar niet met kwade opzet. Ja, geintje zeggen we. Geintje, ja. Geintje, een grapje. Een leugentje gewoon om iemand de gek aan te steken. Dat is geen goed Nederlands, maar hè? Ik laat het er maar bij. Er staat trouwens bij gelegen, en dat mag ik helemaal niet vertellen, maar er staat zelfs ergens in de Bijbel dat Isaac was jokkende met zijn huisvrouw. Dat betekent niet dat hij haar wat voorloog trouwens. Hè? Hij was ook niet aan het joggen. Maar hij had pret, laten we het zo zeggen. Dat betekent het gewoon. Dat betekent van die term. En liegen is ook in het huidige Nederlands een wat zware uitdrukking, maar het is het niet. De gedachte is gewoon, spot niet met me. Hè? Of neem mij niet in de maling. Waarbij ik bovendien niet weet wat de maling is, maar goed. Dus lieg niet tegen de dienstmaagd, betekent gewoon hou mij niet voor de gek. Wat het maar wezen mag. Het gebeurde dus, vers 17, de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, op die datum die we nou nog steeds niet weten welke het is overigens. Niettemin staat het zelfs dubbel, er staat, zij baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Er staat uitdrukkelijk dat het dus inderdaad een jaar later was. Let op, niet 9 maanden, uitdrukkelijk een jaar later. En dat betekent ook dat de geboorte van deze zoon helemaal vast stond. En dat hij dus ook inderdaad geboren werd op de gezette tijd. De tijd die daarvoor stond. En volledig volgens een planning. Niet van deze vrouw of haar echtgenoot. Ook niet van Elisa. Maar uiteraard een planning van de Heer zelf. En daar, bij dit vers, hebben wij kortsluiting. Namelijk met Genesis 8. Ik vind het nog altijd een mooie uitdrukking, kortsluiting hebben. Dan hebben wij kortsluiting met Genesis 18, want daar staat bijna precies hetzelfde. In Genesis 18 namelijk verscheen de Heer aan Abraham. En dan wordt gezegd in vers 10. Hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. Let op, omtrent deze tijd des levens. En Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. En u weet, Sara lachte. Dat staat namelijk in vers 12. Zodat het dezelfde reactie is als bij de Sunamitische vrouw. Geintje. He? Ja. Grapje zeker. Want dat is de gedachte, hè. Niettemin, zij lachte, en leg dat nou niet positief, niet negatief uit, want het blijkt achteraf heel positief te zijn, want het is een lach om de humor, natuurlijk, dat deze oude mensen een zoon zouden hebben. De zoon wordt trouwens naar het lachen van Sara genoemd, hè? Want Isaac betekent zoveel als lachen. De Heer heeft mij een lachen gemaakt, staat er. Zodat het niet een spottende, ongelovige lach was, maar een lach in verband met... Nou ja, echte humor. U weet toch wat humor is, waar humor in schuilt. We hebben allemaal een verschillend gevoel voor humor, weet ik. Maar het neemt niet weg dat humor altijd één belangrijk kenmerk heeft. Humor schuilt namelijk altijd in het onverwachte. Iets wat je van tevoren ziet en voelt aankomen, dat is niet humoristisch. Maar wat je niet ziet of voelt aankomen, dat kan humoristisch zijn afhankelijk van hoe ver ons gevoel voor humor strekt. U weet toch, de clou van een mop moet altijd zitten in de laatste regel en eigenlijk in het laatste woord. Hè? Dat verwacht je niet en daar moet net de draai komen. Hè? Ja. Moet er iets anders komen dan je denkt, dat is humor. En verder is zo, als iemand over straat ziet lopen en die valt ineens onderuit, dat verwacht je ook niet. En dus zijn er mensen die daarom lachen. Er zijn er die daarom lachen, ja. Dan overheerst het gevoel voor humor. En dan... lacht men. Hè? De manier waarop sommige mensen bovendien van hun fiets afstapt. is bijzonder komisch. Ja. Alleen wij worden geacht niet te lachen omdat het ook pijnlijk is. Maar als je daar even niet aan denkt. Dan is het inderdaad humor. Dat bedoel ik maar. Het onverwachte. En als iemand dus tot een oude vrouw zegt. Over een jaar zul je een zoon hebben. Wel, dat is bijzonder humoristisch. Hm? Ja, dus lachen. Maar het hoeft niet ongelooflijk spot te zijn, dat was het uiteindelijk ook niet. Maar goed, let op vers 10, dus nog een keer Genesis 18. Ik zal voor zeker weten tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En daarna vers 14. Zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens. En Sarah zal een zoon hebben. Dus er staat er drie keer. Tweemaal staat er omtrent deze tijd des levens. En eenmaal staat er te gezette tijd. Of ter gezette tijd. En dan moet ik eens even kijken. Want bij de geboorte van Isaac staat het, geloof ik, ook nog. Of is dat niet zo? Ja, dat is namelijk in Genesis 21, vers 2. Nou, eigenlijk vers 1. Namelijk, de Heere bezocht Sarah gelijk hij gezegd had. En hij had niet alleen gezegd een zoon, maar hij had ook gezegd deze datum. Maar de Heer deed aan Sarah gelijk hij gezegd had, dat is eenmaal. En de Heer deed aan Sarah gelijk hij gesproken had. Dat is volstrekt hetzelfde, maar wel tweemaal dus. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Ter gezette tijd, dat is driemaal, die God hem gezegd had, dat is viermaal. Nou, er staat dus een heleboel keren dat die zoon zou geboren worden op de vastgestelde tijd. Daar gaat het om. En die uitdrukkingen die zouden we moeten onthouden. Als we dan in 2 Koningen 4 hetzelfde lezen, dan zouden we op zijn minst het verband met Genesis 18 en 21 moeten leggen. Want in 4 vers 16 van 2 Koningen staat immers: op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen, enzovoorts. En dat betekent dat inderdaad die zoon geboren wordt. Vers 17 staat het dan meteen. Inderdaad, op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens, die Elisa tot haar gesproken had. Nou, de exacte datum was ook moeilijk te geven, want echte data werden in het verleden helemaal niet bijgehouden. Maar omtrent deze gezette tijd, dat kan natuurlijk heel goed, want het heeft gewoon te maken met de seizoenen enzovoorts. Hè. En daar gaat het maar om, werd geboren op de gezette tijd. Dat betekent dat de geboorte van Isaac en de geboorte van deze naamloze zoon, dat die inderdaad van alles met elkaar van doen hebben en in wezen eigenlijk dus ook over dezelfde dingen spreken. Namelijk over het feit dat God inderdaad een zoon, erfgenaam, leven, of hoe het maar heten mag, zal voortbrengen op de gezette tijd, op daarvoor bestemde tijd, en zelfs leven uit de dood. Want daar gaat het natuurlijk om. En als het er nou helemaal over gaat, dan moet ik u zeggen dat wij nog een keer lezen in de Bijbel over een gezette tijd. Maar dat is een heel eind weg. Dat is namelijk in Galaten 4. Waar staat dat God op zijn tijd, namelijk in de volheid des tijds, in de volheid des tijds door de Vader tevoren bestemd, zijn zoon gezonden heeft in de wereld. Dus Galaten 4, het kan niet missen. Het slaat natuurlijk op de komst van de Messias, de komst van de Heer Jezus. Want daar in Galaten 4 wordt gesproken over de verhouding tussen oude en nieuwe verbond. En dan wordt het oude verbond vergeleken met de situatie van een kind die pas op de gezette tijd, op de tijd door de vader tevoren gesteld, tot zoon zal worden aangesteld. En dat is de situatie van Israël onder de wet. En dan staat er in vers 2, dat kind, Israël onder de wet, dat kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En dan vers 4, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, de volheid van die tijd door de vader tevoren gesteld, uiteraard, ik durf het haast niet te zeggen, uiteraard, want het is zo vanzelfsprekend, en toch wordt het zoveel over het hoofd gezien. Volheid des tijds is niet zomaar een uitdrukking, nee, het is volheid van de tijd van de vader tevoren gesteld. Nou, toen die tijd vol was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij, die kinderen die onder de wet waren, opdat wij, Israël, de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden, is de gedachte. En in de volheid destijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Ik wijs erop dat dat niet wil zeggen dat het gebeurd is bij de geboorte van de Heer Jezus, want dat was ook niet zo. God zond zijn zoon, maar niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. En als er dus staat, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, dan ziet dat dus weer terug. Hè? God heeft namelijk in de volheid destijds zijn zoon gezonden en dus opgewekt uit de dood. Die zoon die geworden is uit een vrouw en onder de wet. En hij is geworden uit een vrouw en onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dat vrouw en wet, dat hoort nou eenmaal bij elkaar, omdat volgens dezezelfde apostel de vrouw nou eenmaal per definitie onder de wet is. Onder de wet des mans namelijk, dat was Romeinen 7. En als u zegt, de vrouw is Maria, dan zeg ik, ja, maar waarom staat dat hier dan? Dan zou het, als we een zinnige opmerking zouden verwachten, dan zouden we verwachten dat het staat, geworden uit de maagd. Daar heb je dan nog wat aan, want het duidt op iets bijzonders. Maar er staat geworden uit een vrouw. Het punt is namelijk dat de term vrouw niet zozeer verwijst naar Maria, hoewel dat ongetwijfeld ook binnen het kader van de tekst valt. Maar het wijst juist op Israël als de vrouw. De vrouw Israël waaruit op de bestemde tijd inderdaad de zoon geboren is. En dat terwijl Israël op leeftijd was. Laat ik dat er vooral bij vertellen. Op aanzienlijke leeftijd zelfs. De kans dat het ooit nog zou komen, na 1500 jaar of zo, en dat ooit nog een keer die Messias zou verschijnen, die leek langzamerhand niet heel. Want er waren zoveel gebeurtenissen geweest in het bestaan van Israël, in de geschiedenis van het volk, waarbij de verlossing verwacht werd, en waarbij zelfs de verlossing werd aangekondigd, en waarbij zelfs de komst van de Messias ook werd aangekondigd, maar waarbij de verlossing niet kwam. Nou ja, er kwam een soort van verlossing, maar de Messias kwam helemaal niet. Een soort verlosser wel. En al die aankondigingen van verlossing die we in de geschiedenis van Israël vinden, die blijken uiteindelijk wel degelijk te spreken over de komst van de uiteindelijke verlosser, de Messias. Maar dat betekent tegelijkertijd dat Israël heel wat miskramen gehad heeft. Toch? En elke keer als ze dachten, nou wordt het wat, zei de profeet weer, nee, dit is niet wat God beloofd heeft. Dat duurt nog even. Nou ja, goed, daar zal ik verder geen voorbeelden van geven. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk die van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Die was aangekondigd en waarbij de terugkerenden ook inderdaad kennelijk het idee hadden van, nu gaat het gebeuren, nu komt de verlosser enzovoorts, nu komt de Messias, maar die kwam niet. Dat duurde nog even. En eigenlijk, moet ik even voorzichtig worden, maar eigenlijk, langs één kant geredeneerd, is zelfs de eerste komst van Christus te beschouwen als een aankondiging van de verlossing, en toch kwam de verlossing niet. Nou, het punt was, men wilde de verlossing niet, maar het kwam dus ook niet. Toch? Want daar was dan de Messias, en daar was het koninkrijk wat aangekondigd was enige jaren lang, wellicht zelfs enige tientallen jaren lang, maar dat weten we niet precies. Maar zover was het dan. En toch, Israël werd niet verlost en er zit geen koning op de troon van David enzovoorts. Zodat zelfs daar het tot op zekere hoogte misging. Nou goed, ik laat het er maar even bij. Waar het nou maar om gaat, is dat die gezette tijd waarop die zoon geboren zou moeten worden, dat slaat op Isaac. En het slaat hier op deze zoon van de Sunamitische, maar in beide gevallen slaat het uiteraard op de komst van Christus. Nou, het lijkt me een duidelijke zaak dat dat dus ook inderdaad vervuld is in de komst van Christus. In zijn opstanding uit de dood, want hoe dan ook, hier was geen kans op leven, hier heerste de dood bij deze man en vrouw. Niettemin werd deze zoon geboren, en dat is uiteraard de uitdrukking van opstanding uit de dood. Nou ja, zo dacht Abraham erover. Nee, dat kun je in Genesis lezen, maar meer nog wellicht ingelaten in Romeinen 4, want daar wordt uitgebreid uiteengezet dat Abraham geloofde in opstanding uit de dood. Want dat is wat God hem beloofd had. Terwijl als je het in Genesis naleest, denk je, nou nee, God heeft hem zaad beloofd. Een nakomeling. Meerdere zelfs. Nou ja, vele. Wellicht, maar niettemin uit de verstorvene. En dat is waar het om gaat. Abraham heeft dat juist geïnterpreteerd en heeft gezien dat het in werkelijkheid gaat om opstanding uit de dood. Nou goed, die beloften omtrent die gezette tijd waarop een zoon zou geboren worden, die is dus inderdaad inmiddels vervuld door de verschijning van Christus. Zodat deze zoon op een of andere wijze, moet ik er meteen altijd bij zeggen, op een of andere wijze een uitbeelding is van Christus en daarmee van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want nou krijgen we nog een verhaal. Ja, kijk, we vinden hier niet een nieuwe pericoop. En dat maakt het wat lastig, maar het had net zo goed een open regel kunnen zijn met een nieuwe kop erboven. Namelijk, boven het eerste gedeelte van vers 8 had dan gestaan de zoon van de Sunamitische of zoiets. Of iets dergelijks. En dan vanaf vers 18 het verhaal verder van de jongen wordt ziek. En dan nog een, of sterft. En dan nog een eind verder de zoon van de Sunamitische weer opgewekt. En als je het zo leest, dan ben je meer geneigd om de delen van het verhaal apart te lezen en te bestuderen. En toch zou je dat moeten doen eigenlijk. Apart. Want zo zit het nou eenmaal in elkaar. Ik kan dat zo moeilijk demonstreren, want ik kan u laten zien dat het elders in de schrift ook zo gaat, maar het neemt ontzaglijk veel tijd. Maar laat ik u dan maar weer een voorbeeld geven. Ik zal proberen om dan een beetje bekend voorbeeld te geven. Wij kennen wellicht de geschiedenis van Jozef. Nou, de geschiedenis van Jozef, in Genesis dus, de geschiedenis van Jozef valt uiteen in een heleboel delen. Niet in 3 of 4 of zoiets, maar in nog veel meer. Je hebt namelijk eerst het deel waarin hij droomt. Weet u wel, over die schoven en die sterren, waaruit dus blijkt dat hij koning zou worden of dat de familie voor hem zou buigen enzovoorts. Dat is dan dat, punt uit. Einde van het verhaal. Daarna krijg je dat Jozef erop uitgestuurd wordt om zijn broers te zoeken. Die vindt hij ook, maar zijn broers nemen hem gevangen, doden hem eigenlijk, of dan wel verkopen hem naar Egypte. Waarbij in het midden gelaten wordt of ze hem nou eigenlijk gedood hebben of niet. Maar goed, dus het tweede deel van het verhaal. Daarna komen wij terecht in, bij Jozef in Egypte in het huis van Potifar. Daar heeft hij iets met een vrouw, dan wel die vrouw heeft iets met hem, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat Jozef het huis verlaat. Daarna krijg je het volgende verhaal, namelijk Jozef in de gevangenis, in het andere huis van Potifar, zeg ik altijd. En dat is eigenlijk maar heel kort. En daarna ook nog het verhaal van in die gevangenis van die schenker en die bakker. Maar in wezen zijn het ook 2 verschillende zaken. Eerst het feit dat Jozef in die gevangenis komt en daarvoor al die gevangenen zorgt. Een soort, het hoofd is eigenlijk van de gevangenis, al mag je er zelf ook niet uit. Hè? En daarna het verhaal van de 2 dromen, namelijk respectievelijk van de schenker en de bakker enzovoorts. Die dromen die hij verklaart enzovoorts. Het volgende verhaal is dan dat hij een droom moet verklaren, weer een droom, maar nu van Farao, met als resultaat dat hij zelf verhoogd wordt. En dan bij Farao aan het hof komt. Dat is weer het einde van een verhaal. En daarna, maar dan zijn we weer 2 jaar verder geloof ik. Of een jaar verder. Daarna krijg je het verhaal dat die broers van Jozef, 10, bij Jozef komen in Egypte en weer teruggaan naar Canaan. Daarna krijg je weer een verhaal dat weer broers van Jozef, weer 10, niet allemaal dezelfde trouwens, maar weer 10 bij Jozef komen en ook weer teruggaan naar Canaan, maar nu om vader Jacob te halen. De eerste keer gingen ze terug om Benjamin te halen. En nu gingen ze terug om vader Jacob te halen enzovoorts. En dan heb je nog het gedeelte daarna, waarin Jozef kans ziet om heel Egypteland tot eigendom van de farao te maken. Daar komt het ongeveer op neer. En daarna dat is ongeveer het eind van specifiek de geschiedenis van Jozef. En wat ik u daarvan moet zeggen, of wilde zeggen, is dat al die delen van het verhaal in feite allemaal precies hetzelfde uitbeelden. Al die stukken die ik nou genoemd heb, beelden stuk voor stuk precies hetzelfde uit. Zij zijn aan al die stukken, zijn namelijk de uitbeelding op een of andere wijze van onze bedeling. Waarbij Het Joodse volk ongelovig is, waarbij de Messias, de zoon van Jozef, ja, van Nazareth, waarbij de Messias verworpen is enzovoorts, maar waarbij hij wel degelijk een werk en een functie en zelfs een koninkrijk heeft ontvangen. Dat kan ik nou natuurlijk niet in de gauwigheid even uitleggen, maar het is wel zo, het betekent dat al die delen van het verhaal steeds opnieuw hetzelfde naar voren brengen, alleen steeds vanaf een andere kant belicht en steeds met andere details enzovoorts, maar uiteindelijk schuift het hele verhaal in elkaar tot één geheel. Nou, dat is daar zo, maar het is hier net zo goed zo. En het is eigenlijk met de hele oud-testamentische geschiedenis het geval, want het herhaalt steeds precies dezelfde gedachte, op wat voor wijze dan ook. Alleen om dat te herkennen, zullen we de juiste verdeling moeten maken. Zeggen, tot hier het verhaal en nou komt er weer wat anders. Wel nu, inderdaad, in tot en met vers 17 gaat het in principe om een en hetzelfde ding. Namelijk dat Israël, de schepping in de allereerste plaats, dan wel de vrouw, inderdaad zou voortbrengen en een zoon baren. En daarmee nieuw leven zou voortbrengen, leven uit de dood. En het eindigt dus inderdaad met de geboorte van deze zoon. En ik moet u zeggen dat als later verteld wordt in hetzelfde verhaal, in hetzelfde hoofdstuk, dat deze zoon uit de dood opstaat, dan is dat in wezen niks anders dan dat die zoon geboren wordt. Dat begrijp je toch hopelijk? De zoon geboren uit de verstorven, uit degene die niet kon voortbrengen, dus uit de dood, als het ware. Wel, die zoon die overlijdt later, maar niettemin wordt hij uit de dood opgewekt. Dat is gewoon de herhaling van hetzelfde beginsel. En dat is maar waar het om gaat. Als je dat niet in de gaten hebt, dan wordt het heel moeilijk om de dingen op rij te krijgen. Want je krijgt ze dan namelijk niet meer op rij. Je krijgt dan een reeks van gebeurtenissen waar tussen je het verband zoekt. En dat vind je absoluut niet. Totdat je merkt dat het inderdaad niet over wat anders gaat, maar dat het inderdaad steeds gaat om hetzelfde, namelijk dat God leven voortbrengt uit de dood en dat God uit een oude schepping een nieuwe schepping maakt enzovoorts. En in bijzonder natuurlijk hoe de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond en de eersteling van een nieuwe schepping tot stand komt, maar bovendien ook hoe een gemeente van eerstelingen van deze nieuwe schepping tot stand komt. Maar daarover... We gaan dus weer verder. We zijn bij het gedeelte waarin het kind groot werd en waar het uitging tot zijn vader en tot de maaiers en waar het ziek wordt en inderdaad sterft. Het punt is inderdaad dat hier sprake is van de oogst. En van de oogst wordt gezegd in Johannes 4, in het gesprek met de discipelen, maar in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Na 4 maanden komt de oogst en de oogst is daarmee gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. Want de 4 staat voor de eerste 4 bedelingen, tot en met de wet. En na de wet breekt immers het nieuwe verbond aan. En zoals wij inmiddels weten, na de wet breekt heel nadrukkelijk ook de 5e bedeling aan. De bedeling der genade, de bedeling der verborgenheid. En 5 wordt dan ook inderdaad van toepassing gebracht op zowel genade als verborgenheid, verborgene dingen in het algemeen. Maar de gedachte is dat de oogst begint na de 4 en dus na het oude verbond. Maar als in de Bijbel de oogst aanbreekt, dan komen we terecht in de Mosaïsche wet en dan blijkt het ingewikkeld te zijn, want de oogst bestaat uit verschillende fasen. Dat valt niet erg op, maar niettemin, er gaat iets aan de officiële, uiteindelijke, definitieve oogst vooraf. Sterker nog, er volgt zelfs nog iets op. Maar er gaat zelfs eerst aan vooraf. We krijgen namelijk in de wet eerst te maken met de eerstelingen garf, die gemaakt wordt, een schoof dus, een garve die gemaakt wordt van hier en daar een halm van het graan dat rijp geworden is. En die eerstelingen schoof of garf wordt gebracht voor de priester en bewogen door de priester in de tempel, dan wel in de tabernakel. En de gedachte is dat die eerstelingen garf een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Dat is de eerste vrucht, eerste oogst, de eerste vrucht van de oogst, eerstelingen garf. Strikt genomen was het ook zo dat toen de Heer opstond, was dat precies de dag waarop die eerstelingen garf geofferd moest worden of bewogen moest worden door de priester voor het aangezicht des Heren. Dat moest namelijk op de eerste dag der week, gedurende de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden, dan wel het feest van Pascha. En in die week valt natuurlijk ergens een zondag, een eerste dag der week. En dat zou de dag zijn waarop die eerstelingen geofferd zou moeten worden. En de Heer stond inderdaad op tijdens het feest van Pascha van ongezuurde brood, dat kan niet missen. En inderdaad op een eerste dag der week, dus dat was de dag van de eerstelingen garf. Dat loopt dus perfect parallel. Een kortsluiting dus noemen we dat dan maar weer. Hè. De eerstelingen garf spreekt over de opstanding van Christus. Daarna is er sprake van, in de wet, is er sprake van het offer van de eerstelingen broden. Twee broden, die overigens gemaakt worden van één deeg, gezuurd notabene. Maar die gemaakt wordt van opnieuw de eerste vruchten van de oogst. Maar nu wordt de hele oogst geacht rijp te zijn. Maar er wordt eerst een beetje van verzameld en omgewerkt of bewerkt tot brood. De eerstelingenbroden. En daarna worden die eerstelingenbroden voor het aangezicht des Heren bewogen in de hand van de priester. Net als eerst die eerstelingengarf. Want die eerstelingengarf is tijdens het feest van Pascha. En dus rond Pasen, zeg maar. En de eerstelingenbroden is rond wat wij noemen Pinksteren. Dat is eigenlijk Pinksterfeesten, 50 dagen later namelijk. Waarop dat gebeurt. En dat is een beeld van de gemeente. Die twee broden. Twee broden, overigens van één deeg. En gezuurd, zodat het niet, althans niet primair een beeld is van de opname van de gemeente. Maar het is een beeld van hoe wij inderdaad levend gemaakt zijn. Hoe we deel hebben aan het nieuwe verbond. En dus aan de oogst enzovoort, hoewel wel degelijk zuurdecem aanwezig is, want dat is nou eenmaal in ons lichaam. Maar niettemin, het is een beeld van de roeping van de gemeente, maar het maakt deel uit van de oogst, al is het een beetje vroeg, maar het maakt deel uit van de oogst. En de dag na het offeren van die eerste broden, de dag dus van, ik moet eigenlijk zeggen, tweede Pinksterdag is het dan eigenlijk, hè? Dat is de eerste dag van de oogst. Dat wil zeggen, dan wordt het definitief echt geoogst. Niettemin, de eerstelingen garf, als type van de opstanding van Christus, en de eerstelingen broden, als type van de roeping van de gemeente, gaat eraan vooraf. En ook, hoewel het vooraf gaat, maakt het wel degelijk deel uit van de oogst. Dat wil zeggen, het is het allereerste begin van de oogst. En daar gaat het ook in Johannes 4 om. Want om het dan maar even gauw te vertellen, wat in Johannes 4 eigenlijk naar voren komt, is dat de tijd van de oogst aanbreekt. Alleen de eerste vrucht van de oogst zal blijkbaar niet zozeer voortkomen uit de Joden, maar uit de Samaritanen. Nou ja, in ieder geval niet uit de Joden, maar uit de heidenen, laten we het dan eenvoudig houden. Maar in elk geval is het zo dat in dit hoofdstuk op een of andere wijze de Heer in contact komt met deze vrouw uit Samaria, die in hem ogenblikkelijk, nou ja, zo goed als ogenblikkelijk, de Messias, dat wil zeggen haar Samaritaanse Messias, herkent. Dat is maar het verhaal. Het beeldt namelijk uit hoe de zaligheid van de Joden naar de heidenen zou gaan. Daar staat het trouwens ook, want het is ook het schriftgedeelte waar staat, de zaligheid is uit de Joden. Dat is vers 22 van Johannes 4. Dat wil aan de ene kant zeggen dat het in de Joden of onder de Joden zijn oorsprong vindt, maar aan de andere kant betekent het kennelijk ook dat het uit de Joden genomen wordt en terechtkomt bij de heidenen, in het algemeen. Bij de Samaritanen, want dat is hier zo in dit hoofdstuk. En in, nog anders moet ik eigenlijk zeggen, is, hoewel dat het de zaligheid van de Joden, van de twee stammen, zou worden weggenomen. En primair terecht zou komen bij het volk van Samaria, namelijk de 10 stammen van Israël. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, daar ga ik nog maar niet verder op in. Daar spreken we al zo vaak over. Maar de gedachte is dat wel degelijk de oogst begint hier. En hier wordt dus ook in Johannes 4 wel degelijk de roeping van de gemeente gezien als een onderdeel van de oogst. En ook in Johannes 4 is het duidelijk dat er dan iets misgaat, iets anders gaat dan men verwacht. Namelijk niet de Joden, niet het Joodse volk komt tot geloof, andere volken wel. En hier in 2 Koningen 4 hebben we iets dergelijks. Want dan gaat het om de oogst. Maar terwijl die oogst daar zou moeten zijn, roept de jongen, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij roept het zelfs twee keer. Nou kijk, als de geboorte, die jongen zelf, als vruchten, als geboren uit die vrouw, Als die jongen zelf nou een beeld is van het nieuwe verbond. Ik kan zeggen het is een beeld van Christus. Ik kan zeggen het is een beeld van een gelovigen. Ik kan gewoon zeggen het is een beeld van het nieuwe verbond. Wat uit het oude voortkomt. Dat past ook. Het is maar hoe je het zegt. Maar ik nou zeg, het is een beeld van het nieuwe verbond. En dus van de gelovigen onder het nieuwe verbond. En hij roept mijn hoofd. Waar heeft hij het dan over? Hè? Ja. Want Jezus Christus is inderdaad het hoofd van de gemeente. Hij heeft het feitelijk over de Christus. Dat wil zeggen, er gaat iets mis met de eerstgeborene. Dat is de gedachte. Trouwens, het herhalen van een uitdrukking, die tweevoud, is in de Bijbel gewoonlijk de verwijzing naar eerstgeboorterecht. In Johannes Evangelie ook, daar staat steeds, voorwaar, voorwaar. Ja, waarom twee keer? Omdat het gaat over eerstgeboorterecht. Omdat het gaat over de roeping van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht namelijk. Nou, hier vind je zoiets. Het is de tijd van de oogst, maar er gaat iets fout met het hoofd van deze jongen. Het gaat iets fout met het hoofd van het nieuwe verbond. En wat het uitbeeld lijkt me duidelijk genoeg. Het gaat er gewoon om dat de Heer Jezus Christus, die het hoofd en de eersteling van het nieuwe verbond is, dat die verworpen wordt. Dat wil zeggen, men belieft hem niet. En het resultaat is ook dat hij verdwijnt. Ja, dat moet je weten uit het Nieuwe Testament. Anders moet het allemaal uitleggen. Dat maakt het allemaal zo lastig. Hè? Het is het verhaal van dat zijn volk tot hem zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Overigens, in welk Bijbelboek staat dat? Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou goed, hè? Waarover gaat het dan? Over wie gaat het dan? Over de Joden, over het Joodse volk. In welke tijd? De tijd van Handelingen. Er staat trouwens bij. En ze zonden hem gezanten na, zeggende, ze zonden die heer, die koning, gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Wie zijn die gezanten die hem nagezonden worden? Dat is een prachtige uitspraak die dikwijls over het hoofd gezien wordt. Want het betekent namelijk dat sommigen achter de Heer aangestuurd worden, die notabene in de hemel is, in het buitenland. En daarmee de boodschap komen brengen, het volk wil niet dat u koning over hen bent. Zij zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Wie zijn die gezanten? Ja, wie zijn de gezanten die hem nagezonden worden om te zeggen? Nee? Oh, nooit gehoord? Oh, ja. Nou goed, sorry. Het zijn Jacobus en Stefanus in de dagen van Handelingen, de eerste twee martelaren. Die worden de Heer als het ware nagezonden. Ga maar zeggen dat we hem niet willen. Dat is het verhaal. En niet voor niks, want Jacobus staat voor Jacob, het natuurlijke volk, dat wil hem niet als koning. En Stefanus staat voor de kroon, dat betekent zijn naam immers. En dat betekent tegelijkertijd met de dood van Stefanus ook eigenlijk meteen, nee niet eigenlijk, echt, dat daar feitelijk dus meteen Saulus optreedt, die binnen afzienbare tijd een Paulus wordt, en die dan ook de verborgenheden van het koninkrijk gaat prediken. Want als Stefanus en dus de kroon weg is en niet meer gezien wordt, dan is het koninkrijk verborgen. Dat is wat Saulus, die Paulus wordt, inderdaad gaat prediken. Zo zit het verhaal in elkaar. Maar goed, in ieder geval, in Handelingen wordt duidelijk, in de geschiedenis van Handelingen wordt duidelijk, dat het volk hem inderdaad niet wil als koning enzovoorts. En dan gaat het dus fout met de koning, als het ware. Het koninkrijk komt niet. En hoe dan verder? Want dat is de eerste tijd van het nieuwe verbond. Hè? Dat is het begin van het nieuwe verbond. Let op, Christus is het hoofd en dus het begin van het nieuwe verbond. Fundamenteel, maar gewoon in de tijd vinden we het begin van het nieuwe verbond in de dagen van Handelingen. De dagen van na de opstanding van Christus en eigenlijk meer in bijzonder de dagen gewoon van na Pinksteren. Nou ja, dat scheelt maar 50 dagen geloof ik of zo, dat doet er nog niet zoveel toe. Maar na Pinksteren, wanneer de boodschap gepredikt wordt. En dan wil men de Heer niet, er gaat dus iets mee fout en dan is de vraag, en daar handelt de hele rest van het Nieuwe Testament over, hoe gaat het nou verder? En begrijp je me goed, het Nieuwe Verbond was aangebroken, het Nieuwe Verbond wordt gepredikt, daar is een opgewekte Christus die aan velen verschenen is. De prediking is ook niet anders eigenlijk dan dat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Weet u wel, Handelingen 2, de eerste toespraak van Petrus. Het zij u bekend. Zo zei het ganse huis, is als kennelijk dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is de hele boodschap. De opstanding van Christus enzovoort. De prediking van het nieuwe verbond. Maar zoals gezegd, daarna gaat er iets schijnbaar mis. Dat moet ik erbij zeggen hoor. Schijnbaar. Naar de buitenkant ziet het eruit alsof het misgaat. En dat aspect van het nieuwe verbond, dat wordt inderdaad in het Oude Testament verborgen. Daar gaat het meestal over. Hoe namelijk het koninkrijk wel aanbreekt, maar niet komt. Dan wel het koninkrijk wel aanbreekt, maar niet openbaar wordt. En dat is ook wat hier dus uitgebeeld wordt. Eerst de jongen, zal ik maar zeggen. Nieuwe verbond is daar, maar dan mijn hoofd. Met het hoofd gaat dus iets mis. Wat het is, dat doet nou verder weinig ter zake. En de zoon sterft dus inderdaad. Daar komt het op neer. En in het algemeen, als je de vrouw in het algemeen ziet, als niet alleen als Israël, maar in het bijzonder als een uitdrukking van het gelovig overblijfsel van Israël, want dat is het altijd. De vrouw is namelijk degene die voortbrengt, en dat is op grond van geloof. Zo geloof heeft ze immers ontvangen het woord Gods en daarmee het zaad der wedergeboorte, of hoe het maar heten mag. Wel als die vrouw een beeld is van het gelovige overblijfsel van Israël, en die zoon is een beeld van het nieuwe verbond wat daaruit voortkwam, dan zit Israël daar inderdaad met het nieuwe verbond, maar er komt niks van terecht. Het had zo mooi kunnen zijn, het zou mooi moeten zijn, het was ook veelbelovend, maar er kwam inderdaad niks van terecht. Want dat is de geschiedenis in Handelingen, waarbij weliswaar een gelovige overblijfsel is, uit Israël, maar in het bijzonder uit het Joodse volk. Niettemin, het koninkrijk kwam niet. En dat is ook de achtergrond van heel wat schriftgedeelten in de brieven. De brieven van Paulus, vanzelfsprekend, en zelfs in de brieven van de overige apostelen. Namelijk, het probleem is daar dat men weliswaar gelooft dat Jezus de beloofde Messias is, maar waar blijft nou dat koninkrijk? En hoe lang duurt het nou nog voordat Israël tot bekering komt enzovoorts en dat koninkrijk dan definitief is? En dan moet bekendgemaakt worden dat het zo toch niet gaat en de geschiedenis een wat andere wending zal nemen dan men verwachtte, al of niet terecht. Want dat doet er nou weinig toe. En dat is de situatie die je hier ziet. Het gelovige overblijfsel uitgebeeld in die vrouw. Met de zoon op haar knieën. Daar is dan het nieuwe verbond. Maar daar komt niks van terecht. En terwijl de zon ondergaat, sterft de jongen. Daarom zei ik met een beetje nadruk. Er staat in vers 20. Hij zat op haar knieën in de middag. Niet tot aan de middag, maar in de middag. De middag door. Namelijk totdat de zon onderging. Toen werd het dus avond. En toen de zon onderging, stierf de jongen, zodat het verdwijnen van het licht overeenkomt met het verdwijnen van het koninkrijk, het verdwijnen van Christus, of anders, het komt overeen met dat de Heer Jezus Christus zich verbergt. En het spreekt dus definitief over dat het koninkrijk niet terstond zal openbaar worden. Woorden die ik dan maar ontleen aan de gelijkenis van de ponden. Lucas 19. Nou en dan? Dan maar wachten op een volgende keer? Nee, zo ging het in het verleden. Zo ging het namelijk in de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël. Elke keer dacht men, nou komt verlossing, althans sommigen dachten dat. Althans het gelovig overblijfsel dacht dat, nou komt de verlossing. Toen men uit Egypte uitgeleid werd, toen men in Canaan aankwam, toen daar steeds de richteren waren, steeds weer opnieuw een richter, zou verlossing komen, maar het kwam niet. En toen kwam er een koning, dat bleek ook weer verkeerd uit te pakken. En vele koningen bleek verkeerd uit te pakken. En uiteindelijk kwam het volk in ballingschap terecht, op wat voor wijze dan ook. En toen men daaruit verlost werd uit de ballingschap, dacht men zeker van nu gaat het gebeuren. En het kwam weer niet. In alle gevallen trouwens door het ongeloof van de meerderheid van het volk. En nu zijn we de dagen van de Heer Jezus. De door God gezonde zoon, God zond uiteindelijk zijn zoon, na al het personeel wat hij eerst gezonden had, hè? Alle boodschappers, hè? Zond hij uiteindelijk zijn zoon, nee, ik denk daarbij aan een gelijkenis vanzelfsprekend, hij zond uiteindelijk zijn zoon, maar die werd gedood, dus het ging fout, maar de zoon werd opgewekt uit de dood, dus ging het weer goed, En de opgewekte werd gepredikt, er ontstond inderdaad een gemeente in Jeruzalem enzovoorts. Maar het werd niks, want het mag dan naar onze begrippen een grote gemeente geweest zijn daar. Die gemeente die werd al gauw noodlijdend en er is uiteindelijk niks van overgebleven. Omdat de meerderheid van het Joodse volk inderdaad niet tot geloof wenste te komen. Weer ging het fout. Maar nu ligt de situatie anders. Nu is de vraag, hoe dan weer? Nou, naar de aardse maatstaven ziet het eruit alsof het koninkrijk is uitgesteld en nu komt het alsnog in de toekomst. Maar het punt is, het was de door God gezette tijd waarop het komen zou. Het moest komen, het zou ook aanbreken, om het zo te zeggen. Het nieuwe verbond en het koninkrijk zou aanbreken. En dat is het ook daadwerkelijk gebeurd. Alleen als het koninkrijk dan niet openbaar kan worden, nou ja, dan moet het verborgen worden. En dat is wat hier vervolgens ook wordt uitgebeeld. Want weliswaar stierf de jongen op de knieën van zijn moeder, terwijl de zon onderging en het licht uit de wereld verdween en de wereld in duisternis achterbleef. Ik denk daarbij met name aan het Johannesevangelie. En voor een deel denk ik natuurlijk aan 2 Korinthe 3 en 4. Het licht is weg uit de wereld, hè? Want de Heer is weg. De Heer verbergt zich, het licht is verborgen enzovoorts. Maar wat doet zij? Zij, als uitdrukking van dat gelovige overblijfsel van Israël, voor wie het nieuwe verbond immers bestemd was en voor wie de Messias gekomen was, zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit en zij riep om haar man en zei, zend mij toch een van de jongens, vers 22, en een van de ezelinnen. De ezelinnen, ja, ik ben geneigd er tegenwoordig overheen te lezen, want het komt zo ongeveer in alle verhalen voor, hè. Er is altijd wel ergens een ezelin. Ja, want de ezel, of de, in het bijzonder zelfs de ezelin, het vrouwtje, is inderdaad een beeld van gelovigen weliswaar, maar onder het oude verbond, hè? Lastdieren. Hè? Ik hoorde laatst van een Amerikaanse, dat schiet me zo te binnen, ik hoorde laatst van een Amerikaanse televisie, ja, predikant zal hij zelf overdreven vinden. De man schijnt nog gekker te zijn dan ik. Nee, iemand die lang uit in een stoel gaat zitten met een Stetson op zijn hoofd. Wil een Stetson? Die verzamel ik. Maar dat kon hij niet weten. Maar die zet zijn grote cowboyhoed op zijn hoofd dus en zakt onderuit en begint dan de Bijbel uit te leggen. De man heeft sindsdien mijn sympathie, sinds ik erover gehoord heb. Maar ja, ik kan niet missen. Daar voel ik me bijzonder mee verbonden. Behalve dan dat hij schat hemeltje rijk is, maar vooruit. Ja, dat is makkelijk. Hij koopt gewoon zijn televisiezendtijd, hè. En voor de rest gaat hij weer achter de pa dan. Maar goed. Letterlijk, hè. Ja, nou, de manege is al in de buurt, dus vooruit. Maar goed. Maar die man schijnt gezegd te hebben over het christendom in het algemeen, over de gelovigen, ook over evangelische gelovigen. Het is een bunch of jackass. En een bunch, dat is een hoop, een verzameling, in gewoon Nederlands een zooi, maar hè, een bunch of jackass. En een S is een ezel en jack is een last. Dus jackass, dat is lastezel. Een bunch of jackass is gewoon dus een zootje lastezels. Dat is wat hij zegt. Dus dienen onder de wet. Dan wil ik niet zeggen dat je per se zo moet uitdrukken als je Bijbelse waarheid naar voren brengt. Maar ik weet ook dat er hele volkstammen zijn die alleen de dingen begrijpen als je ze zo uitdrukt. Hè? Dus een verzameling, ik zeg het maar netjes, een verzameling lastezels. Dat is ook inderdaad zo. Men leeft namelijk onder de wet en onder het oude verbond. Men moet daarvan verlost worden. Het kenmerk van de ezel in het Oude Testament, zoekt u dat in uw vrije dagen maar eens op, is dat die ezels altijd de vrijheid zoeken en die last niet willen dragen. Trouwens, spreekwoordelijk van ezels, hè, dat lastige beesten zijn. Vind ik altijd leuk, de uitdrukking, want die is dubbelzinnig. Het zijn lastige beesten. Lastig wil eigenlijk zeggen dat ze lasten dragen. Letterlijk, hè. Maar in de praktijk betekent lastig dat ze last juist niet willen dragen. Dat vind ik altijd aardig, hè. Zo hoort het ook. Want de bedoeling is niet dat wij lasten zouden dragen. De bedoeling is dat we die last zouden afleggen. En dus de ezel wil geen stap verzetten. Dat is bekend in het algemeen. Of de ezel zoekt zijn vrijheid, gaat er vandoor. Nou, en de ezel beeld dus uit het gelovig overblijfsel, wat uitziet naar, of verlangt naar, verlossing van de wet. En dus, het is de uitbeelding van het gelovig overblijfsel dat verlangt naar het nieuwe verbond. En overal waar zo'n ezel ten tonele gevoerd wordt in de Bijbel, speelt dat een rol. In gedachten zie ik nou Jozef en Maria en de Heer Jezus met een ezel naar Egypte gaan. Staat het er eigenlijk echt? Gelooft wel, hè? Of was dat niet zo? Dacht het wel. Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Als ik erover ga nadenken, word ik altijd onzeker, want ik kan me niet te binnen brengen waar op de bladzijde het staat. Ja, het is Matthäus 1 of 2, links onderaan de bladzijde. Tweede bladzijde van Matthäus, links onderaan. Niet een? Wordt hij niet genoemd? Oh, nou zie je, daarom dat mocht ik dus eigenlijk niet zeggen. Maar in gedachten zie ik ze dan gaan met... Het wordt ergens genoemd dat ze met een ezel zijn, toch of niet? Nou ja. Nou, over 2 maanden weet ik dat wel weer. Nee, dan loopt het tegen kerst en dan... Nee, maar ja. Het verschil tussen een huis en een stal, dat is bij velen niet helemaal bekend. Maar daar zouden we het nou even niet over hebben. Maar ik ga even hier terug naar de geschiedenis, 2 Koningen 4. De ezelin, die er zo vaak bij is in zoveel geschiedenissen, drukt uit het verlangen naar verlossing van de wet en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Bevestigt alleen maar wat ik al eerder gezegd heb over dit schriftgedeelte. En hij zei, vers 23, waarom gaat ge heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog sabbat. En zij zeiden, het zal wel zijn, het zal goed zijn, betekent dat. Dat wil zeggen, er is geen enkele aanleiding verder. Maar ze zegt, ik ga toch. Hè? Volgens de wet viel er niks te volbrengen. Het was niet een officieel erkende feestdag. Er waren geen voorschriften of wat dan ook. Niettemin, zij gaat. En dat is wat je in de geschiedenis van handelingen ook ziet. Het is niet een speciale aanleiding of iets dergelijks. Maar je ziet in de geschiedenis van handelingen de overgang van het evangelie van de Jood naar de heiden. Niet per een bepaalde datum, want die wordt daarbij helemaal niet genoemd. Sommigen zoeken er altijd naar. Maar dat heeft geen enkele zin, die vind je namelijk niet. Je vindt zo langzaam de overgang van het een naar het ander. Zonder nieuwe maan, zonder sabbat, zonder speciale feestdagen. Maar zij zegt, het zal goed zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zei tot de jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zeg. En dat betekent dat de jongen die ezel leidt en de vrouw zit daarop. Zodat de vrouw het gelovige overblijfsel vereenzelvigt met de ezel waarop ze zit, want dan is het eigenlijk hetzelfde, hè? De ezel en de vrouw die erop zit, is eigenlijk hetzelfde. Beide uitdrukking van de gelovigen die toch aanspraak maken op het nieuwe verbond. En zij worden geleid door een jongeling die hen inderdaad brengt bij de man Gods. Nou is de vraag, hoe heet de jongeling? Ik bedoel dus, hoe zou de jongeling eventueel heten? Of van wie is deze jongeling een type? Daar kom je altijd terecht. Dat heb ik voorgezegd. Als je niet weet, zeg je gewoon van Christus. Dat is altijd goed natuurlijk. Maar wie is die jongeling? Paulus, ja. Dat denk ik wel, ja. Zijn we het erover eens? Ja, dat dacht ik ook, ja. De jongeling. Als de man Paulus ons wordt voorgesteld, is hij trouwens een jongeling, hè? Hij wordt ons zo geïntroduceerd. Ter gelegenheid van de steniging van Stefanus. Maar hij is inderdaad de man die van de Joden die onder de wet leven naar de heidenen gaat. En die zijn leven lang daarmee van doen heeft. En die uiteindelijk zegt, in Handelingen 28, dat de zaligheid inderdaad uit de Joden is, maar naar de heidenen gezonden is. Hè? En die zouden horen. Nou, dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. Want de vrouw, de ezel, zou worden geleid inderdaad naar een heel andere plaats. Zij kwamen namelijk tot de man Gods, tot de berg Karmel. En dat is heel aardig, want Karmel is net zoiets als Sion, maar dan ergens anders. Sion is namelijk Jeruzalem. Maar Karmel is die hoge berg heel ergens anders. In verband met Elia waren we daar trouwens ook al. En toen heb ik ook gezegd natuurlijk, Karmel wordt vertaald met een vruchtbare plaats. Dat zal wel zo zijn, maar Karmel komt van het Hebreeuwse kerem. en wordt in de veruit de meeste gevallen vertaald met de wijngaard. Maar goed, niettemin een erg vruchtbare plaats, dat is wel de gedachte. Maar tegelijkertijd is het wel degelijk het normale woord voor een wijngaard. En u weet hoe het zit met de wijngaard, hè? Was de wijngaard een beeld van? Nou, daar gaat hij weer. De wijngaard, er was dus een wijngaard, er waren arbeiders in en ze leverden niet de vrucht die de wijngaard opbracht, leverden ze niet in bij de heer van de wijngaard. Uiteindelijk zond de heer zijn zoon en die zouden ze doden enzovoorts. En toen was de vraag die de heer stelde aan de fariseeën: wat zal de heer van de wijngaard met deze arbeiders, met deze landlieden doen? Die de vrucht namelijk niet inleveren en bovendien de zoon doden. En dan geven de fariseeën dan wel de joden, geven wel als antwoord: hij zal die landlieden een kwade dood aandoen. Hij zal hen doen verloren gaan, staat er letterlijk op. Maar goed, vertaald met: hij zal hen een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden. Hij zal namelijk een andere landlieden verhuren. En toen zei de heer, inderdaad, want het koninkrijk der hemelen zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Dat is hetzelfde als te zeggen: de zaligheid, het koninkrijk der hemelen, de zaligheid is aan de heidenen. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat Paulus zegt. Paulus zei: het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En de Heer zei: inderdaad, het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk, aan andere landlieden, een ander volk, wat wel zijn vruchten voortbrengt. En in beide gevallen wordt daarbij uiteraard gezinspeeld op de roeping van de gemeente uit de heidenen. Want ik wilde niet meteen zeggen, er wordt gezinspeeld op de 10 stammen van Israël, naar wie de zaligheid gezonden zal worden. Dus ik zeg dus maar gewoon, het spreekt over de roeping van de gemeente uit de volkeren in het algemeen, uit de heidenen dus, hè. Maar de vraag was: waar is de wijngaard een beeld van? Nou, de Heer zei van het koninkrijk. Want die zei: het koninkrijk zal aan een ander gegeven worden, aan een ander volk. En Paulus zei: het is een beeld van de zaligheid. Want Paulus zei: de zaligheid zal gegeven worden aan andere volkeren of aan een ander volk. En in de praktijk tussen zaligheid en koninkrijk is geen verschil. Want zonder koninkrijk geen zaligheid en zonder zaligheid geen koninkrijk. De zaligheid wordt juist gestalte gegeven in dat koninkrijk van Christus. Nou goed, dat is wat de Karmel uitbeeldt. Een wijngaard, een zeer vruchtbare plaats, een hof desnoods, want zo kan het ook nog vertaald worden, een beetje in de breedte. Niettemin, het is gewoon een uitbeelding van het koninkrijk, alleen die berg ligt ergens anders. Niet bij die vrouw, niet in Sunem enzovoorts, maar inderdaad op een andere plaats. En dat is waar het om gaat. Het is eigenlijk ook dezelfde gedachte als dat het koninkrijk niet komt in Sion, namelijk Jeruzalem, maar op de Olijfberg, die andere berg dus. Precies hetzelfde, de berg daarnaast. Dat is ook hetzelfde als: komt niet in Sinaï, maar in Sion. Precies hetzelfde. Of het wordt niet gegeven aan Isaac, of niet gegeven aan Ismaël, maar aan Isaac. En niet aan Esau, maar aan Jacob, om maar eens wat vergelijkingen te maken, die nogal voor de hand liggen. Of moet ik ook nog zeggen, omdat we het er vanavond over hadden, niet aan Adonia, maar aan Salomo. Hadden we het ook even over, hè? Ja, want er was ook die Sunamitische vrouw, Abizag. Niet voor Adonia, helemaal niet. Salomo wordt woest als Adonia er aanspraak op maakt. Dat is precies dezelfde gedachte, hè? Niet, het koninkrijk komt namelijk niet terecht bij de Joden, maar, nou, laat ik maar gewoon zeggen, Israël. Het komt niet terecht bij Israël, maar het komt bij de heidenen, om het dan maar eenvoudig te houden. Niet bij Israël, maar in de praktijk bij de gemeente. En de positie van de gemeente komt weliswaar overeen met die van Israël, maar het is toch ergens anders, op een andere plek. En dat is waar de Karmel voor staat. En dan staat er: het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag. Juffrouw Nederlands zou het niet goedgekeurd hebben, maar goed. Als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide: zie, daar is de Sunamitische. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar: is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zeide: het is wel. Dus er wordt aan de vrouw gevraagd: is alles in orde? Is het goed met uw man? Degene van wie de beloften komen, de verwekker van die zoon, is het wel met uw kind, de beloofde zoon? En zij zeiden, het is wel. En eigenlijk gaat het om shalom, hè? Is het shalom?